In de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 27e psalm en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27, het derde vers. Samen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan het derde hoofdstuk, de eerste 16 versen. Johannes 3, vers 1 tot en met 16. In aansluiting op de lezing van de schrift zingen we dan het vijfde vers van Psalm 25. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan. 25 vers 5. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We slaan vanavond weer de brief van Paulus aan Filemon op. En we vervolgen de overdenking van dit gedeelte van Gods woord. Tot tweemaal toe hebben we een gedeelte van deze brief overdacht. Eerst het allereerste gedeelte in de verse 1 tot en met 3, waar Paulus zichzelf en Timotheus als de afzender van deze brief bekend maakt en waarin hij ook duidelijk maakt aan wie hij deze brief richt, namelijk aan Filemon en aan Appia, Archippus en aan de gemeente die in het huis van Filemon bijeenkomt, terwijl hij daarna dat eerste deel ook de zegengroet uitspreekt. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. In het tweede gedeelte heeft Paulus ons iets laten zien van zijn gebedsleven en met name van zijn bidden en danken voor anderen, met name hier voor Filemon. Hij dankt God dat Filemon geloof heeft ontvangen en dat hij liefde heeft tot alle heiligen. En hij bidt God dat de Heere het geloof van Filemon zal willen bekrachtigen, zodat hij mag opwassen en toenemen in dat geloof en in de beoefening daarvan. De tekst voor vanavond vinden wij in het gedeelte dat daarop volgt. Dat wil zeggen de versen 8, 9, 10 en het eerste deel van 11. Filemon vers 8, 9, 10 en het eerste deel van vers 11. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Zover. Zoeken wij het aangezicht des Heren en bidden wij de Heren om zijn onmisbare zegen. Heren, we mogen ook in dit uur weer tot u opzien. Nu gij ons voor de tweede maal op deze zondag de gelegenheid geeft om naar uw woord te komen luisteren. En nu wij hier in dit kerkgebouw, in de plaats van het gebed, zoals we dat toch ook mogen noemen, ons ook de gelegenheid geeft om tot u te naderen. Dat mag toch ook altijd weer een wezenlijk bestanddeel van onze eredienst zijn. Niet alleen komen wij hier om te horen wat gij tot ons te zeggen hebt, maar wij mogen ook hier komen, heren, om tot u te spreken. Om onze noden voor u neer te leggen. En dat kan alleen omdat u zelf gezegd hebt, zoek dagelijks mijn aangezicht. Dat u zelf gezegd hebt, heren, dat gij een troon der genade daar in de hemel hebt neergezet. En omdat de nodiging in uw woord vervat luidt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En de dichter heeft gezegd, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. Het kwam niet bij hemzelf vandaan, maar het was de inspraak van uwentwege in zijn ziel. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Heren, laten we dan inderdaad ook mogen komen tot die troon. En geef ons onze nood recht te kennen. En geef ons woorden door de geest der gebeden, om het u ook oprecht uit te zeggen, alles wat we nodig hebben. En dan moeten we allereerst belijden, heren, dat we onwaardige schepselen zijn. Zondaren. Ja, het zou ook niet kunnen als het geen troon van genade was daar in de hemel. Als genade door u niet bekendgemaakt en afgekondigd werd. Waar moest de mens verschijnen als hij alleen maar recht kreeg? Als hij alleen maar behandeld werd op grond van de strikte normen van uw heilige wet, dan zou het een verloren zaak zijn. Maar nu gij genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid zijt, heren, nu mogen ook onwaardige schepselen nog toetreden om met hun noden en ellenden zich tot u te wenden. Maar we zijn wel nooddruftigen en we zijn wel ellendigen en we zijn wel zondaars die het alles doorgebracht en verbeurd hebben. O God, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaan worden ons uit gunst, uit genade vergeven. En wilt gij zo nog in ontferming op ons neerzien? Heren, zo komen wij dan tot u als zondige mensen, met lege handen, met bevlekte handen. Trouwens, waar is één rein plekje op onze ziel? Waar is een gebied in ons leven dat door de zonde niet is aangetast en bezoedeld? Gans en al zijn wij schuldig, zoals u het van het volk Israël moest zeggen. Heren, zo moeten we het ook van onszelf beleiden. Het ganse hoofd is mat, het ganse hart is krank. En we zijn van boven tot beneden, op de hoofdschedel tot de voetzool toe, melaats en onrein. Laat ons dat tot verootmoediging brengen. Laat ons dat echt tot voor u doen bukken. Laat ons dat ook doen afzien van iets van onszelf, Heren. Dat we het kwijtraken, alles wat we moeten missen. Al onze deugden, al onze vermeende deugden, al onze gerechtigheden, ze zijn toch niets. In uw ogen, ze bestaan niet eens. Wij kunnen er wel wat van maken, wij kunnen er heel wat van maken. Maar in uw ogen is het een wegwerpelijk leed. En nu moeten wij het ook leren wegwerpen. Om nergens anders meer op te steunen dan op het werk, op de gerechtigheid van de borg en zaligmaker. O God, leer ons dat. Leer ons dat voor het eerst of bij vernieuwing. Schenk ons ogen voor onze nood, maar ook voor de deur die gij geopend hebt, en voor de weg die gij gebaand hebt, en voor dat kruis dat gij hebt opgericht, en voor dat bloed dat de Heere Jezus vergoten heeft, en voor die uitgestrekte, uitgebreide armen waarmee hij zondigen en verlorenen nog nodigen wil. Schenk ons oog voor uw evangelie. Schenk ons oren om te horen, Heere. Te horen die blijde boodschap dat gij ellendigen dat land bereidt door uw sterke hand. Omdat gij Israëls ontfermer zijt. Schenk ons een hart om het nog voor onszelf te mogen geloven ook. Heere, alles moet ons geschonken worden. Alles moet bij u vandaan komen, maar zo zien we dan op tot u. En we bidden u dat u het doen wilt, om uw grote naams wil. En dat u ons uit die volheid van Christus verdiensten genade voor genade wilt schenken. Bekeer dan onbekeerden in ons midden, zoals u in de tijd een onnutte Onesimus bekeerd hebt door het wederbarende woord en door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Heere, toen, daar, in zijn leven, vond het plaats, dat wonder, dat onbeschrijfelijke genadewonder. Maar wat u toen en daar en bij hem deed, dat kunt u toch nog doen, dat wilt u toch ook nog doen, Heere. Ach, doe het ook in onze tijd, doe het ook in ons midden. Trek er, onnutte mensen, trek ze, opdat ze u zouden nodig krijgen en opdat hun onnutte leven is veranderen mag en het nuttig mag worden voor u en voor uw dienst. En als wij deze dingen onder andere uit uw woord mogen gaan overdenken, Heren, heilig dat woord aan onze harten. En als wij nog bij die onnutte mensen behoren, ach, laat het ons dan uitdrijven tot u. En laat het ons aan de troon van uw genade verbinden met de hartelijke beden, met de gedurige verzuchting. Heere, wees ook ons nog genadig en goed. O, wij bidden van u, Heere, doe niet alleen dat wondere werk en verricht niet alleen die daden waardoor zondaren tot bekering komen, maar ga gij ook verder in het leven van hen die u vrezen. Zij hebben meer nodig dan alleen maar dat hun leven op een ander spoor gezet werd en dat ze van dood levend werden. Ze moeten in dat nieuwe leven ook groeien. Ze moeten in die weg der gehoorzaamheid ook leren gaan. Ze moeten in kennis en in deugden opwassen. En dat is ook allemaal uw werk, o getrouwe God. Maar omdat gij de werken uw handen niet laat varen, mogen we u ook voor alle die u vrezen bidden. Heren, ga gij in hun leven dan ook verder. En wilt u het bewijzen, wilt u het betonen dat u ze inderdaad gedachtig zijt. En dat ook hun verdere levensgang door u bestuurd en geleid wordt. En laten zij er heilbegerig naar mogen staan, Heren, om de wereld en de zonde meer en meer af te sterven. En te zoeken de stad die fundamenten heeft, welke bouwmeester en kunstenaar God is. Heer, het is toch zo de moeite waard om onze krachten, om onze gedachten ook te richten op dat eeuwige, op dat toekomende, op dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen en waar u ze hier op aarde de garanties van geeft. Om dan in het geloof te mogen leven en in het geloof geoefend en gesterkt te mogen worden. Om zo ook de doornige, ook de donkere weg te kunnen gaan achter u, o Heere, aan. Want dan zegt gij het tot al degenen die ge geroepen en getrokken hebt, volg mij. En dan bidt zo'n volgend christen, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Heere, geef ons zo'n aangebonden, zo'n teer leven dat naar u uitgaat en dat uw gemeenschap zoekt. En dat vanuit de heilige begeerte en het verlangen naar op u hoopt en alleen maar gelukkig kan zijn als gij uw gemeenschap doet ervaren. Zegen ons zo, Heere, in ons samen zijn. Zegen ons in preken en in luisteren, in bidden en in zingen. En wilt u het in alle dingen met uzelf wel maken. Bewaar voor de zonde en vergeef ook alles wat verkeerd en wat aan onze kant onrechtvaardig en schuldig stelt. Wat onrein is en wat verdorven is. Doe het weg, Heere, bedek het. Onder het bedekkend, reinigend bloed van de Heere Jezus. Ja, hoor ons, om zijnentwil alleen. Amen. We zingen uit de 87ste psalm, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 87, het tweede vers, men spreekt van uw zeer heerlijke dingen. Een derde, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Gemeente, na de inleiding, de vrij lange inleiding van deze korte brief, komt de apostel Paulus dan tot het eigenlijke doel van zijn schrijven. Hij wil, laat ik het eenvoudig zeggen, hij wil een goed woord doen voor Onesimus. Maar als we erop letten hoe de apostel daar naartoe werkt in deze brief, naar dat doen van een goed woord voor Onesimus, dan letten wij er inderdaad op dat de apostel dat met veel voorzichtigheid, met wijsheid, met wat we zouden kunnen noemen met tact doet. Het is niet zo'n makkelijke taak waar de apostel zich toe gezet heeft. Om te schrijven aan de beledigde, aan de gekrenkte Filemon, die inderdaad op zijn weggelopen slaaf, die hem hoogstwaarschijnlijk ook nog bestolen heeft, die alle recht heeft om op die Onesimus kwaad te zijn, en die als hij hem in handen krijgt, hem naar de rechten en de normen van die tijd ook zeker zwaar zal straffen. Het is geen gemakkelijke taak als Paulus aan deze Filemon gaat schrijven met de bedoeling om Filemon gunstig te stemmen tegenover deze Onesimus, die intussen ook weer bij Filemon aangekomen is en die zijn vroegere meester deze brief dan zal overhandigen. Er zijn wel eens van die dingen in het leven van een christen, in het leven van een elk mens kun je zeggen, maar in het leven van een christen ook, er zijn wel eens van die dingen die niet zo gemakkelijk zijn en die je eigenlijk met grote voorzichtigheid moet aanpakken. Je kunt niet altijd met de deur in huis vallen en je kunt nog minder altijd met een botte bijl hakken. Er zijn mensen die dat altijd doen en die er nog een beetje trots op zijn ook. Maar Paulus handelt anders. Kijk maar, hij heeft in het vorige gedeelte gesproken over de liefde van Filemon. Over de liefde en ook over het geloof. Dan had hij het over in vers 5. Ik heb gehoord van uw liefde en van uw geloof. En over die liefde heeft hij het dan in vers 7 nog een keer. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde. Dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Nu, dat heeft de apostel gemeend toen hij dat schreef, dat hij daar blij, dat hij daar dankbaar, dat hij er vertroost over was toen hij van die broederlijke liefde van Filemon hoorde. Maar hij heeft dat toch ook met een bepaalde bedoeling zo uitvoerig en zo nadrukkelijk in die brief naar voren gebracht, want hij gaat nu op die liefde die Filemon tot alle heiligen heeft, een krachtig beroep doen ten behoeve van Onesimus. Die liefde die Filemon tot al de heiligen heeft, waarmee hij de ingewanden van de heiligen zelfs verkwikt heeft, die liefde, daar wil Paulus nu een beroep op doen en hij wil Filemon zeggen toe, bewijs die nu ook aan Onesimus. En dan ziet, zo zegt Paulus, dan ziet de apostel er dit keer van af om bevelen te geven. Dat kon hij doen. Dat mocht hij doen. Hij was immers een apostel. En het hoort bij het gezag van het apostelschap dat de apostel in zijn prediking en ook in zijn brieven wel eens duidelijk bevelen mag geven. Omtrent dingen die betamelijk zijn, omtrent dingen die in de christelijke kerk passen. En u kunt nemen welke brief van de apostel Paulus u ook maar wilt, maar u komt dat iedere keer tegen, dat de apostel vanuit zijn apostolisch gezag zegt hoe het behoort te wezen en hoe ze het behoren te doen en hoe het niet behoort te zijn. En dan komt in feite niet Paulus naar die gemeente toe, maar dan is het via het woord van Paulus de koning der kerk zelf die zo tot zijn gemeente spreekt. Want Paulus stond in dienst van de Heere, de Heere had hem in dienst genomen, soeverein had hij de hand op hem gelegd en had hij hem afgezonden tot dat werk als zijn ambassadeur, als zijn afgezant, als zijn apostel. En met het gezag van Christus bekleed mag de apostel nu ook het woord van Christus brengen en mag hij bevelen. Nu, in deze brief van Filemon gaat het inderdaad om een zaak die betamelijk is. Om een zaak die zo behoort, namelijk dat de ene christen, het ene kind des Heren, het andere kind des Heren in liefde zal ontvangen. Hoe dat verleden van die ander ook geweest is. En wat hij of zij ons ook heeft aangedaan, zelf levend uit de vergevende genade van Christus, moet zo iemand ook weten te vergeven. Anders kan hij ook niet bidden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. Dus het is wel degelijk een betamelijke zaak. Als Paulus aan Filemon schrijft over de teruggekeerde Onesimus en dat hij hem toch eigenlijk weer behoort te ontvangen. Dat kan Paulus inderdaad aan Filemon opdragen. Maar hij ziet er toch van af. Hij wil een andere weg gaan. En daartoe, ik zei het zo pas al, heeft hij zo even zo nadrukkelijk van de liefde tot de heiligen gesproken, die God in de ziel in het leven van Filemon gewerkt heeft. En laat dat nu ook zo verzoekt, zo bidt hij straks, laat dat nu ook openbaar komen tegenover Onesimus. Paulus zoekt niet in de weg van het apostolisch bevel, maar in de weg van het bidden door of op grond van de liefde het hart van Filemon te winnen. En dan gebruikt de apostel daarbij bij zijn verzoek een aantal argumenten. Misschien zou ik in dit geval moeten zeggen niet een aantal argumenten, maar een paar sentimenten. Een paar gevoelens. En als ik dat woord sentimenten gebruik, dan moet u niet denken dat ik van gedachte ben dat Paulus hier sentimenteel is. Dat is niet waar. We mogen zo het 9e vers van deze brief niet verstaan alsof de apostel Paulus een beetje sentimenteel op het gevoel van Filippus werkt, van Filemon werkt. Maar wel zoekt hij een paar gevoelens bij Filemon op te wekken. En dan noemt hij een paar dingen die echt waarde hebben. Dan herinnert hij Filemon eraan dat hij een oud man is. En dat hij bovendien ook nog een gevangene is. Filemon denkt daaraan. Dit is maar niet zo een brief van wie dan ook, maar dit is een brief van een oud man. En moet je toch rekening mee houden. En dit is ook een verzoek van een gevangene. Kun je zo'n man, zo'n oude man, die bovendien nog gevangen zit, kunt u zo'n verzoek weigeren? Vooral als het ook nog over een betamelijke zaak gaat. Paulus noemt dus zijn ouderdom. Je zou zeggen, is Paulus dan oud? Misschien nog niet eens zo oud. Maar hij zal zich wel oud gevoeld hebben. Het is ook eigenlijk zo'n wonder niet. Deze man die zijn leven verteerd heeft in de dienst des Heren, die krachten besteed heeft, al zijn krachten besteed heeft in dienst van het evangelie. Die heeft geen lui leven geleid. Die was niet liever lui dan moe, maar die had er alles voor over. Die wilde wel opbranden in dienst van zijn meester, als hij maar zondaren voor Christus mocht gewinnen. En in die dienst, die geen gemakkelijke dienst was. Want Paulus spreekt in verschillende van zijn brieven over het werk dat hij verricht heeft. Over de strijd die hij gestreden heeft. En dat zijn allemaal dingen die inderdaad erop wijzen dat de apostel al zijn krachten heeft besteed. En daardoor in de dienst van de Heere, mag ik het zo zeggen, versleten is. Maar dat had hij ervoor over, graag zelfs. Maar die in de dienst des Heeren verouderd is. En die nu weet dat zijn leven, althans het grootste deel van zijn leven, achter hem ligt. En als hij erop zinspeelt dat hij een oud man is, dan zegt hij, Filemon, ik kan het nu nog doen. Maar ik zal het niet zo lang meer kunnen doen. U een bepaald verzoek doen. En u zult niet zo lang meer gelegenheid hebben om een verzoek van mij, oude man, in te willigen. Denk daaraan, Filemon, nu kan het nog. Straks niet meer. En dan noemt hij zelfs daarna ook nog zijn gevangenschap. Dat is wat geweest voor de apostel. Ik ga daar nou niet breed op in, want we hebben dat in de eerste preek over deze brief gezien. Want daar kwam die gevangenschap van Paulus ook in uit. Dat hij van zijn vrijheid beroofd was. En dat was een hele beproeving. Vooral voor iemand die ook nog oud is. En gebrekkig. Moet dat alleen al niet, Filemon, tot barmhartigheid en tot medelijden bewegen? Moet dat alleen al niet Filemon ingeven dat hij daarom aan het verzoek van Paulus moet voldoen? En vooral, Paulus zin speelt er weer op, en u herinnert u dat uit het eerste vers ook. Paulus die zegt niet van zichzelf dat hij een gevangene van Nero is, van de Romeinse keizer, van de Romeinse vijanden. Dat is hij natuurlijk ook. Maar hij heeft zijn gevangenschap in hoger licht gezien. Hij heeft gezien dat het in de weg van Gods voorzienigheid zo was, dat hij een gevangene was. En daarom mag hij zichzelf een gevangene van Christus Jezus noemen. Nu ook weer in het negende vers, een gevangene van Jezus Christus. Hij zit gevangen. Niet omdat hij een dief is, niet omdat hij een moordenaar is, maar hij zit gevangen omdat hij een dienaar van Christus is, een dienaar van het evangelie. Hij zit gevangen terwille van de zaak van Christus. Nou zou dat dan voor Filemon niet des te meer reden moeten zijn om zijn verzoek ernstig te overwegen, ja, om zijn verzoek in te willigen. Voordat wij verder gaan met het lezen van de tekst die ik u afkondigde, willen we hier toch even bij stil blijven staan, gemeente. Daar is een apostel die alle recht heeft om te bevelen en die dat meer dan één keer ook doet. Die nu echter van bevelen afziet en die door de liefde verzoekt, bidt. Kunnen we wat uit leren, ook ten aanzien van de evangelieprediking. Er is een bepaalde verhouding tussen het bevel om te geloven en de liefdevolle nodiging om tot de Here te komen. Want kijk eens, wat Paulus als recht heeft, dat heeft de Here ook. Een recht om te bevelen. En dat doet de Here ook. Zoals Paulus in meer dan één plaats het bevel geeft, zo is het woord van God er vol van dat het evangelie komt met het bevel van bekering en geloof. Zo moet het ook gepredikt worden. Ik denk aan wat onze Dordtse leerregels daarover zeggen in hoofdstuk 2. Het evangelie moet gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. En onder dat bevel kan niemand uitkomen. Het is Gods recht dat de mens zich zal bekeren en dat de mens zal geloven in datgene wat God hem in zijn woord voorhoudt. Zo moet het evangelie gepredikt worden. Niet in de ochmochtsfeer alleen maar. Er is een ochmocht, zeker. Maar de prediking mag nooit eindigen in het ochmocht. De prediking heeft altijd die spits. De Heere beveelt onbekeerde mensen om met hun zonden te breken. De Heere beveelt zondaar om niet langer in de zonde voor te gaan, maar zich tot God te wenden met belijdenis van zonde en schuld. De Heere beveelt als Hij zijn geliefde Zoon ons in het evangelie voorstelt, dat we in Hem zullen geloven. Hoort Hem, zegt God. En dat is een evangelisch bevel. En daar mag niemand zich aan onttrekken. Zo komt het evangelie tot ons. Met veroordeling van ongeloof. Met veroordeling van onbekeerlijkheid. En met het bevel van bekering en geloof. Maar zal ons hart nou vertederen? En zal een zondaars hart nu verbroken worden? Dan is er nog wat anders nodig dan het bevel. Dan moet in de prediking, net als bij Paulus in deze brief, ook de liefde aan het woord komen. En dan moet in de prediking door de liefde gedrongen worden om te geloven en zich te bekeren. Vind je in de tweede Korinthebrief bijvoorbeeld ook. Daar heb je dat element van dat bevel ook. Paulus is zich goed bewust van zijn apostolisch gezag. Gezante van Christus wegen is hij. Met zijn mede-apostelen. Maar tegelijkertijd weet hij dat ook in de ambtelijke dienst het geloof door de liefde moet werken. En daarom horen we hem zeggen aan de Korintiërs: zo bidden wij u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dan kan in de prediking niet alleen dat bevel aan het woord komen, dat kan nog zo afstandelijk, dat kan nog zo militaristisch zelfs zijn. Maar dan moet in de bediening van het woord van God, zoals bij de apostel we dat ook terugvinden, de liefde doorklinken. De hartelijke liefde. En dan moet Paulus Filemon argumenten noemen. Ik zei, misschien mag je het in dit geval sentimenten noemen. De Heere doet dat ook. O, wat is de Heere liefdevol bezig in een verloren wereld als hij klopt op het zondaarshart. Dan is de Heere liefdevol bezig en dan legt hij ons argumenten aan het hart. Waarom zoudt gij sterven? Denk toch eens na, zondaar. Waarom zou je? Zou je sterven? Dat is toch niet nodig als de deur van het evangelie openstaat. En als ik mijn handen uitbreid tot een tegenstrevend volk. Waarom zoudt gij, o dwaas, voor het leven de dood verkiezen? Waarom zoudt ge sterven? Of de Heere gebruikt het argument: als er dan zo'n grote zaligheid is die ik in mijn evangelie geopenbaard heb, hoe zullen we dan ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Op zo'n grote zaligheid. Heb je er wel eens over nagedacht? Hoe groot de zaligheid is die God in Christus geopenbaard heeft. Hoe hoog, hoe diep, hoe breed, hoe lang de zaligheid is. En wat dat voor een zaligheid is. Voor tijd en eeuwigheid. Wat dat voor een goed is dat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En hoe je dat in bezit kunt krijgen. Zonder prijs en zonder geld biedt de Heere het aan. En als we nou op zo'n grote zaligheid, denk eens na. Is dat niet tegen alle reden en tegen alle redelijkheid in? Doen we onze ziel dan niet bewust geweld aan? Als wij allen, als wij de Heere en zijn genade verwerpen. Alle die mij haten, zegt de spreuken, hebben de dood lief. Het is toch waar ook? Als we de Heere en zijn genade verwerpen, dan bewijzen we daar toch mee dat we de dood lief hebben. O, dwaze zondaar, waarom zoudt ge toch in die weg voortgaan? Hoort u hoe de Heere in zijn liefde worstelt om het behoud van een verloren mens? En zeker als hij zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust. Hoort u het? God heeft er lust in dat een zondaar zich zou bekeren en leven. God heeft er geen behagen in als u verder gaat op de weg die naar het verderf voert en straks in de buitenste duisternis uw tong moet kauwen van pijn. Dat is niet wat God in uw leven zoekt. Integendeel, hij zoekt uw behoud en daarom klopt hij met zoveel ernst aan de poort van uw hart. En daarom zoekt hij u te bewegen tot het geloof. En de ambassadeur van Christus zegt, zo bidden wij u dan, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En die tonen, Paulus laat het hier aan Filemon, in die brief aan Filemon weten, die tonen mogen, kunnen niet gemist worden in de rechte prediking van het evangelie. En dat mag ook bij tijden best eens met, laat ik het maar weer sentimenten noemen, aangezet worden. Zoals Paulus hier zegt, Filemon, ik ben een oud man, stel me niet teleur. Zo mag een moeder best eens tegen een afgedwaald kind zeggen, joh, ik zal er niet zo lang meer zijn, zoek toch de Heer. Zo mag een moeder best eens zeggen tegen een hardnekkig kind. Je moest eens weten wat een verdriet ik heb.
Als ik denk aan die plaatsen waar je komt en waar je niet hoort. Met je gedoopte voorhoofd. En zo mag een vader het best eens zeggen, joh. Als jij s'avonds zo laat thuis komt en ik weet niet waar je zit. Dan kan ik er niet van slapen. Dat zijn sentimenten, maar dat is niet sentimenteel. Om zo te laten merken dat je ook worstelt. Om het behoud van je medemens. Dat je ook bewogen bent met het lot van je medemens. Door de liefde. De hartelijke liefde van Christus. Er was wat van in Paulus hart uitgestort en daarom kon hij zo spreken. Maar iemand die waarlijk God vreest, die heeft toch ook wel eens wat van die liefde Gods in zijn hart. En die zoekt toch door die liefde gedreven datgene wat Christus zelf zoekt te behouden. We gaan verder met het gedeelte van onze tekst. Paulus heeft gezegd dat hij dus niet zal bevelen, maar dat hij verzoekt. En hij heeft daar zijn argumenten voor gebruikt. En dan is hij eindelijk zover dat hij aan Filemon de naam gaat noemen. Van de persoon wie het in deze brief betreft. De naam die, als Filemon hem straks leest, hem ongetwijfeld zijn wenkbrauwen zal doen fronsen. De naam, als Filemon hem straks leest, die Filemon boos kan maken. Onesimus, spreek niet meer van hem. Maar weer handelt Paulus met veel tact en wijsheid en liefde. Want voordat hij, kijkt u maar in vers 10, voordat hij de naam van Onesimus noemt, heeft hij eerst gezegd wie deze Onesimus voor hem, Paulus, geworden is. Hij noemt hem mijn zoon. En daarin drukt Paulus uit hoe de relatie tussen hem en deze weggelopen slaaf is. Mijn zoon. Maar wie was Onesimus dan? En wat had Onesimus dan om hem de gunst en de genegenheid van Paulus te verwerven? Wat Onesimus had, zeg het maar in één woord, hij had niets. Hoe kon hij dan in zo'n relatie tot Paulus komen? Een man die niks had. Die een slaaf was en dan ook nog een weggelopen slaaf. Die op grond van de wetten van die tijd zijn leven verbeurd had. Zeker als het waar is. Wat op grond van wat verder in deze brief met toch wel serieus vermoed wordt. Dat hij Filemon bij zijn weglopen ook nog bestolen had. Zodat hij wat reisgeld had en misschien wat meer dan alleen maar wat reisgeld. Een weggelopen slaaf die zijn meester bedrogen heeft, die zijn meester hoogstwaarschijnlijk bestolen heeft, die weggegaan is, we weten niet waarom, omdat hij vrij wilde zijn, of zoals wel vermoed is, omdat hij een meisje lief had, waar hij in zijn positie als slaaf natuurlijk niet mee kon trouwen. In ieder geval, hij is weggelopen en in die tijd vreesde hij zijn meester niet en vreesde hij nog minder de Heere. En zo is hij bij Paulus terechtgekomen. Ik kan niet zeggen hoe. Want wonderlijk zijn de wegen des Heren in het leven van mensenkinderen soms. Hij is in Rome gekomen waar Paulus was. Dat is een hele end weg van Colosse. Waar Filemon en waar deze Onesimus toen hij nog in dienst van Filemon was woonde. Een heel end verwijderd van elkaar. Colosse in tegenwoordige Turkije. En Rome in Italië. Hij is in Rome gekomen, misschien wel omdat hij daar dacht de meeste kans te hebben om onder te duiken en onbekend te blijven. In ieder geval een eigen leven op te gaan bouwen. Maar hoe het gegaan is, zo is het gegaan. Hij is toen en daar op de een of andere manier in contact gekomen met Paulus. En toen hij bij Paulus kwam, was hij een berooide zwerver, was hij een weggelopen slaaf, was hij een arm misdadig. Een gehaat mens. En hoe heeft Paulus hem dan leren lief krijgen? Hoe is het dan gegaan dat Paulus hem zijn zoon is gaan noemen? Ja, let u nog even op die uitdrukking mijn zoon. Eigenlijk zegt hij het nog teerder. Er zijn in het Grieks twee woorden die de apostel wel eens gebruikt. Het ene woord dat wijst op een kind. Een zoon die ook nog een pleegzoon kan zijn. En het andere woord, dat wijst erop dat het een eigen kind is. Als Paulus over Timotheus schrijft, aan Timotheus, dan noemt hij hem ook wel eens mijn zoon. Dan gebruikt hij dat woord dat een beetje meer afstand aanwijst. Er is wel een nauwe relatie, maar het kan een eigen kind, het kan ook nog een pleegkind zijn. Maar als hij over Onesimus schrijft, dan gebruikt hij een woord dat op een eigen kind wijst. De allerintiemste relatie. Paulus gebruikt een beeldspraak die in het natuurlijke leven niet eens past. Want hij stelt zichzelf voor als een vrouw die een kind ter wereld gebracht heeft. Hij gebruikt een woord, er staat hier die ik in mijn banden geteeld heb. Maar er staat eigenlijk die ik in mijn banden gebaard heb. Paulus heeft het werk gedaan wat een vrouw doet die een kind ter wereld brengt. En zo, zoals zo'n moeder nauw en hartelijk en allerintiemst met zo'n door haarzelf voortgebracht kind verbonden is, zo is Paulus intiem verbonden met het door hem voortgebrachte kind Onesimus. Lees het dan maar zo. Ik bid u dan voor mijn eigen, allereigenste kind, die ik in mijn banden gebaard heb. Namelijk Onesimus. Hij kan het niet sterker zeggen. Er zijn geen sterkere uitdrukkingen die de apostel tot zijn beschikking heeft. Hoe heeft hij dit kind dan gekregen? En waar heeft hij dit kind dan gekregen? In mijn banden, zegt hij. Als een gevangene. Oh, wat een wonder. Daar zat hij werkeloos. Kon niet meer op reis, kon niet meer preken, kon niet meer de gemeente bezoeken, kon alleen nog een brief schrijven. Maar God stuurt af en toe mensen naar hem toe. En dit keer was het deze Onesimus, die heel wat op zijn kerfstok had en die heel wat goed te maken had bij mensen, maar ook bij God. En die het nooit meer goed kon maken. En die nu bij Paulus komt en die aan Paulus, die aan wie Paulus het evangelie mag gaan verkondigen. In zijn gevangenschap. Terwijl hij aan weerskanten een soldaat had die hem bewaakte. Zodat hij altijd in bijzijn van een aantal heidenen was. Maar in die banden heeft God hem gelegenheid gegeven om nog een kind, een geestelijke zoon voort te brengen. En door de gesprekken die hij met Onesimus voerde, ik weet niet hoe het gekomen is en waarom Onesimus kwam. En ik weet niet wat zijn verzoek geweest is. Maar ik weet wel dat het daarheen geleid is door de apostel Paulus, dat het evangelie van de Heere Jezus Christus door hem verkondigd werd. En dat het door de geest God zo bestuurd is dat het zaad dat de apostel daar uitstrooide in het hart van deze Onesimus gevallen is. En dat het daar vruchten ging voortbrengen. En dat er toen in het leven van deze Onesimus iets plaatsvond wat hij niet wist. Wat hij niet kende, wat hij ook wellicht niet gezocht heeft. Toen is deze Onesimus, kind des toorns, wat hij van nature was, herschapen, herboren tot een kind van God. Er zit een gebonden Paulus. En wat is het waar gebleken wat hij later aan Timotheus gaat schrijven? Het woord Gods is niet gebonden. Kijk maar, de bewijzen zijn er. Dat woord hield zijn vrije loop. De wind blaast waarheen hij wil. En je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Hier was dat geesteswerk. Hier was de wind van de geest. En die blies op Onesimus. Wie had dat gedacht? Maar het was het uur waarin deze Onesimus uit de slaap des doods, geestelijk gesproken, moest gaan ontwaken. Het was het uur waarop de Heere begon zijn genade in het leven van deze mens te verheerlijken. Het woord, het door Paulus gepredikte woord, werd in zijn leven een kracht Gods tot zaligheid. En door die innerlijke verandering van Onesimus is die slaaf, die eerst nutteloos was, nu nuttig geworden. Zowel voor Filemon als voor Paulus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Hij was onnut. Ja, dat zal dan wel zien, zo denken we, omdat deze slaaf weggelopen was. Wat heeft de meester aan een weggelopen slaaf? Die is onnut. Ik denk dat het verdere betekenis heeft. Ik denk dat het op heel zijn dienst slaat. Dat Filemon eigenlijk nog nooit wat aan Onesimus gehad heeft. En dat dat in het karakter van Onesimus lag. Om altijd al dwars te zijn. Altijd al net zoveel te doen dat hij aan de slagen van zijn meester zou ontkomen. Maar een echte goede dienstknecht had was Onesimus nog nooit geweest. Een deugniet, zeg het zomaar. En als Paulus dat zegt, dan ontkent hij de zonde van Onesimus niet. Helemaal niet. Dan noemt hij de dingen bij hun ware naam. Dan zegt hij het ronduit. Onnut, dat was hij. Waardeloos, dat is nog duidelijker, maar dat is veranderd. Genade verandert zoveel, de wederbarende genade verandert zoveel, eerst van binnen en dan ook naar buiten toe. Er is wat gebeurd, er is een zondaar op de knieën gekomen, want zo is het gegaan. Er is een kind des toons, die een kind van Paulus, meer nog die een kind van God geworden is. Er is een waardeloze mens. Er is een slaaf die wegliep, een dief, een bedrieger. Veranderd in een mens die nuttig geworden is. Omdat hij God heeft leren zoeken. Omdat hij doel van zijn leven heeft leren zien. Omdat hij God niet langer missen kon. Omdat hij aan God verbonden mocht worden. Omdat hij door de genade Gods op een ander plan gebracht is. Het onmogelijke is gebeurd. Onwederstandelijke genadekracht is daar in de gevangenis waar Paulus zat geopenbaard. Toen hij met Onesimus in gesprek was. En als Onesimus bij Paulus vandaan ging, dan kon hij het woord dat hem daar gebracht was niet meer kwijt. En het heeft hem in de engte gedreven. Het heeft hem voor God doen bukken. En het is doorgewerkt. En als Onesimus later weer bij Paulus kwam, dan kon hij hem vertellen wat de Heere gedaan had. Hoe de Heere hem te sterk geworden was. God heeft door zijn geest ook doorgewerkt. En Paulus heeft er alle vertrouwen in. En hij neemt het over ook van Onesimus. Als hij hier aan Filemon schrijft. Zeker, hij was waardeloos. Maar niet meer, Filemon. Hij is zeer nuttig geworden. Want God heeft hem in zijn dienst genomen. De koning der koningen heeft in zijn ziel getriomfeerd. De zaden van opstand en revolutie zijn neergeslagen. En hij is een andere, nieuw mens geworden. Zeer nuttig. En toen is Onesimus pas geworden wat zijn naam zegt. Want zijn naam betekent nuttig. En hij was nooit geweest. En nu is hij het geworden. Door de genade Gods. Zeer nuttig zelfs. Gemeente, ook hier liggen nog weer een aantal lessen tot onze onderwijzing, tot onze vertroosting, tot onze vermaning. Neem dat ene nog eens. Dat onvoorspelbare van de krachtige werking van Gods geest. Paulus zat gevangen. Hij heeft zichzelf verschillende keren afgevraagd. Heere, hoe moet het nu? En ben ik nu tot werkeloosheid gedoemd? Wat kon hij nog doen? Hoe kon Paulus, die verteerd werd in de dienst van zijn meester en die brandde van verlangen om het evangelie te verkondigen. Hij zegt dat toch een keer, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Het was een vuur dat brandde in zijn binnenste en hij was voor de Heere en voor zijn dienst zo gewonnen dat hij geen ander levensdoel meer kende dan Christus verheerlijken en zondaren voor de dienst van die Christus winnen. En hoe zit hij daar in de gevangenis? En dan weet God nog wegen te banen die Paulus niet bedenken kon. En nu weet God nog middelen uit te denken die niemand beramen kon. Om daarmee te bewijzen dat het woord Gods niet gebonden is en de geest evenmin. Wie had dat nu gedacht? dat toen Onesimus uit Colosse naar Rome vluchtte, het zo nog eens een keer gaan zou. Dat had Onesimus ook niet gedacht. Je moet niet romantiseren, je moet niet zeggen dat Onesimus bij Filemon weggevlucht was omdat hij zo verlangen naar Paulus had. Dat is onzin. Hij is weggevlucht omdat hij vrij wilde zijn. Hij was het zat daar. Hij vluchtte bij Filemon vandaan, dat is, hij vluchtte bij een godvrezende meester vandaan. Hij vluchtte bij het evangelie vandaan, vergeet dat ook niet. Want dat was in het huis van Filemon, er was een gemeente in het huis van Filemon, maar daar wilde Onesimus ook niet bij zijn. Hij vluchtte bij alles vandaan wat tot zijn zaligheid dienen kon. Hij vluchtte weg, op de weg naar het verderf. En hij zou zich voor eeuwig in het verderf gestort hebben. Hij heeft er niet aan gedacht dat hij nog eens bekeerd zou worden. En Filemon, toen hij ontdekte dat Onesimus kwijt weg was, dat hij hem kwijt was. Heeft Filemon er ooit aan gedacht dat Onesimus misschien nog eens als een bekeerde jongen terug zou komen? Als iemand in wiens hart een levende, een werkelijke verandering zou hebben plaatsgevonden en in wiens leven dat ook openbaar zou komen. Daar heeft Filemon ook geen ogenblik aan gedacht. Hij heeft zich vertoornd, hij heeft zich boos gemaakt op Onesimus. En zeker toen hij ontdekte dat hij ook nog niet met lege handen weggegaan was. En hij heeft gezegd, als ik hem in mijn handen krijg, dan zal hij het weten. Maar hij heeft nooit eraan gedacht. Die jongen die komt nog eens bekeerd terug. En Paulus... Ach, wie zou eraan gedacht hebben, aan het eeuwig heil van Onesimus? Wie zou er nou voor Onesimus nog gebeden hebben? Wie zou er nou voor Onesimus God nog gevraagd hebben? Heere, breng hem toch terug, breng hem op de knieën, breng hem tot erkentenis der waarheid, breng hem tot bekering. En toch, daar hebt u het weer, de wind blaast waarheen hij wil. God wilde Onesimus hebben. God wilde hem op de knieën brengen. Wonderlijke wegen God. Zij vlucht bij het evangelie vandaan om het evangelie te ontmoeten. Wie verwacht dat nu? Zo doet God het soms. Zo wonderlijk. O, daar kan het vleeselijk hart, daar kan de natuurlijke mens zich wel eens aan ergeren. Dat wij met onze vroomheid en met al onze ijver maar niet verder komen. En dat er zomaar één van wie je het niet verwacht zou hebben en die je het eigenlijk niet eens gunnen zou ook, door God stilgezet wordt en krachtdadig wordt omgekeerd. En dan kunnen we wel zeggen, wat een wonder, maar in ons hart zijn we wel eens afgunstig, zeg eens eerlijk. Maar God doet het op zijn wijze. En het is altijd weer, opdat die roem te roemen in de Heere. Is het zo niet? Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Wonderlijk, hè? En toch geeft dat moed in de dienst van het evangelie. Gods werk gaat door, je ziet er soms niks van en dan in één keer laat de Heere er wat van zien. Paulus zit gevangen, hoe moet het nou? Onrust in die gemeente, zorgen in die gemeente, er komt een Onesimus op zijn pad en de Heere zegent zijn bediening. En de apostel mag zich verheugen over Gods onwederstandelijke genade als hij het ziet gebeuren in het leven van Onesimus. Die jongen die is veranderd, die heeft God ontmoet. Het geeft moed, ook als je weer barstige kinderen hebt. Als je de moed soms zou verliezen en dat je denkt en wanhopig tegen jezelf zegt van binnen, komt nooit wat van terecht. Van Onesimus zou ook nooit wat terecht gekomen zijn. Maar hij liep tegen het evangelie aan. En hij kon het toen niet meer kwijt. Er werd een pijl afgeschoten en die trof zijn hart. En dat kan God nog doen. En dat kan God weer doen. En leert ieder mens het uiteindelijk niet die het van God leert. Dat het eenzijdig werk van de Heere was. Hoe kwam dat nou goed in uw leven? Hoe is dat nou gebeurd? Dat u kind des toorns geworden bent. Een ernstige zoeker en liefhebber van de Heere. Hoe is dat nou gebeurd? Is dat door uw zoeken gebeurd? Is dat door uw ijveren gebeurd? Wilde u het zo graag? Was het uw hartelijke liefde en begeerte om de Heere te mogen kennen? Als dat zo was, dan had de Heere het al eerst in uw hart gelegd. Want het zal altijd waar zijn. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En als wij gaan zoeken met ingespannen kracht en God geven dat dat veel praktijk mag zijn, dan is dat omdat de Heere al gevonden heeft. Omdat de Heere het al in de ziel gelegd heeft. Want vanuit onszelf zoekt niet één. Denk ook maar aan dat tweede, want daar wordt het in onderstreept. Die tweede les. Niet alleen letten we even een ogenblik op dat onwederstandelijke van het werk van Gods geest dat in soevereiniteit verricht wordt en dat onvoorspelbaar is. Maar er is ook in deze tekst de les: genade maakt onnutte mensen nuttig. Paulus kon niet duidelijker zeggen, nietwaar, over Onesimus die u eertijds waardeloos was. Die precies het tegenovergestelde was van wat zijn naam zei. Onnut. En dat geldt van Onesimus. En dat geldt zijn hele leven lang al. Dat geldt van u en mij ook. Het staat me niet aan als u dat zegt. Ja, dat kan ik niet helpen. Maar de Heere zegt het. Wij onnut, ja. En de Heere betuigt zijn spijt niet. En hij verontschuldigt zich niet als hij dat tegen ons moet zeggen. Het is de waarheid. Onnutte dienstknechten. Wat heb je met uw talenten gedaan? In een zweedoek verstopt. Dan zegt de Heer Jezus, onnutte dienstknecht. Duidelijker nog, zegt de Heer, het is een woord. Ik denk aan het woord uit Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Alle tezamen, allen tezamen, zijn ze onnut geworden. Hetzelfde. Waardeloos. Want God krijgt van ons niets. In onze gevallen staat, wat geven we God? Zonde, ongerechtigheid, boosheid, verkeerdheid. Wat krijgt God van ons? Waarin wordt hij verheerlijkt? Waarin wordt zijn eer door een mensenkind gezocht? Dat is een ernstige zaak, gemeente. Dat God van ons, van u en mij, zoals we van nature zijn, zegt onnut. En wat doe je met iets wat onnut is? Wat zijn dienst gedaan heeft of wat misschien nooit waarde gehad heeft. Wat doe je met de dingen die alleen maar plaats innemen en waar je niks aan hebt? Wat doe je met een vijgenboom die geen vruchten voortbrengt? Die onnuttelijk de aarde beslaat. Omhakken, in het vuur werpen, uitroeien. En dat kan God met ons allemaal doen. Onnut als we zijn. Vreselijk. En iedereen die buiten Christus is, iedereen die nog naar het goeddunken van zijn eigen hart leeft, is zo. Tezamen zijn ze onnut geworden. Oh, het moest ons aangrijpen en uitdrijven tot de Heere, Heere, dat is uw woord over mijn leven. En als het niet verandert, dan zal het een keer voor eeuwig omkomen worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Heb u het ontdekt? Is het al smart in uw ziel geworden? Waardeloos voor God, terwijl God zoveel aan ons gedaan heeft. Terwijl hij mest om onze levensboom gelegd heeft. Terwijl hij er alles aan gedaan heeft op dat onvruchtbare, die onvruchtbare boom vruchten voort zou brengen. Maar nog steeds niet gebeurd. Hoe wordt het dan anders? Hoe kan het dan anders worden? Op de manier waarop het bij Onesimus anders werd. Door de onwederstandelijke genade Gods. Doe daar een beroep op. En smeek de Heere, Heer Onesimus, was het ook niet waard. Want uw eigen woord zegt dat hij net als ik onnut was, maar u gaf het hem. Hij verdient het niet, ik verdien het net zo min. Maar Heere, doe het om dezelfde reden dan ook in mijn leven. En maak van mijn leven nog iets nuttigs. Vernieuw door uw geest mijn hart. Buig door uw geest mijn wil. En als we zo in de weg van de waarachtige wedergeboorte, zoals de Heere daar tot Nicodemus over sprak, Als we zo tot nieuwe, tot andere mensen worden, als het onmogelijke gebeurt, dan wordt de mens inderdaad ook nuttig. Waarom? Dan gaat hij God bedoelen. Dan gaat hij Gods eer zoeken. Niet consequent, ik weet het, want er zit nog zoveel verdorvenheid, ook daarna nog in de ziel. Maar het gaat ons dan toch bij tijden echt hartelijk en oprecht om God, om zijn eer. En dan zegt de ziel toch ook wel eens, niet zomaar, dan zegt hij het een ander niet na, maar dan zegt hij het vanuit de opwelling die door de geest in zijn binnenste gewerkt wordt. Heere, hoe lief heb ik uw wet. En als je vrijmoedigheid mag gebruiken, dan zeg je ook nog wel eens, ik heb, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En dan krijgt zo'n leven nut, dan krijgt God er wat uit. Liefde, genegenheid, gehoorzaamheid. En dan wordt dat anders. Is dat bij u ook al zo? Kan de Heere dat ook al zeggen? Wat Paulus van Onesimus zei. Hij was onnut. Maar nu is hij mij nuttig geworden. Amen. Psalm 59, het tiende vers. Wij samen danken. O Heere, we zeggen u er dank voor dat u de aanbiddelijke majesteit zijt. En dat u uw werk doet op uw wijze. Heilig zijn, o God. Uw wegen, dat heeft Onesimus gezegd. Ongetwijfeld. En het is zijn betuiging nog, nu al zoveel jaren in de zaligheid. In de heerlijkheid. Als hij terugziet op hoe het gegaan is, heilig zijn, o God, uw wegen. Ik liep bij het evangelie vandaan en ik kwam het tegen. En het werd me te sterk. En u bent gevonden van degene die u niet zochten. En dat hebben er veel meer al moeten zeggen. Ja, als het erop aankomt, zal dat de betuiging van de ganse ware kerk zijn. Heren, u hebt op ze willen neerzien. U hebt uw werk willen verrichten en onnutte zondaren gemaakt tot dienstknechten van de Allerhoogste. O God, wat een genade. Mogen we het aanbidden, mogen we het beleven, mogen we het persoonlijk kennen en heilig uw woord dan aan ons hart. We hebben het vandaag weer mogen horen, heren, dat gij groot van goedertierenheid zijt. Laat het ons hart verbreken en verteteren en winnen, inwinnen voor uw dienst. U bent het eeuwig waard om gediend en geloofd te worden. En als ons leven nog waardeloos voor u is, Heere, als ons leven nog onnut is, verander het dan. En geef dat wij niet verder kunnen met zo'n waardeloos bestaan. Maar dat het ons schuld mag worden en dat het ons tot u mag uitdrijven. En dat het ons om de geest mag doen roepen en dat het ons om Christus genade mag doen smeken. O Heere, werk krachtig en heerlijk zoals u dat doet. Om daarin in de werken uw handen ook verheerlijkt en groot gemaakt te worden. Zegen ons ook in de week die wij ingingen. Heere, wees ons nabij, wat onze werkzaamheden ook zullen zijn. Het zij dat we onze dagelijkse bezigheden hebben, het zij dat we vakantie hebben. Ach, mogen wij in alle dingen u maar nodig hebben, o God. En mogen wij door alles heen, onder het werk en in onze rusttijd, maar altijd bedenken dat gij gezegd hebt en dat u het ook meent, dat we eerst het koninkrijk God zouden zoeken. Schenk ons alles wat nodig is in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 77, het achtste vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.